Zo, goedemorgen gemeente. Morgen. Ja, dat was vanmorgen even vroeg op, vanuit Sneek hier naartoe. Maar dat was een prachtige rit. Ik woon inderdaad in Friesland, in Sneek. Ik ben getrouwd met een hele mooie vrouw, Karin. We hebben 3 kinderen, eentje van 18. En dat is een jongeman. En een dochter, een prachtige dochter van 15. En we hebben onze jongste zoon meegenomen, Stijn. En ik ben hier inderdaad op uitnodiging van deze gemeente. En Wim die belde me, hey joh, ik heb een probleem, zou je hier aanstaande zondag kunnen spreken? Nou, ik zei, is goed. Nou, hij zei, kun je daar wel over hebben, kun je daar wel over hebben? Nou, ik zei, oké, Wim. En ja, dan ga je gelijk nadenken van, ja, waar ga ik het dan over hebben? En we komen net inderdaad uit de Middle East. En zijn we in Israël geweest, in de Palestijnse gebieden en in Jordanië. En dat was voor de vierde musketier. Vierde musketier die doet karakterweekenden. En naast de karakterweekenden in Ardennen, Schotland en in Noorwegen en nu bijna over de hele wereld. Doen wij ook de musketlon over de hele wereld. En de musketlon, dat is een fysieke inspanning. Dan kun je hardlopen, een marathon, een halve, een hele, zelfs een ultra. Of je kunt 100 kilometer fietsen. Of je kunt 60 kilometer wandelen. En dat laatste is denk ik wel het zwaarste wat er is. Die mensen beginnen 's avonds laat. Die lopen de hele nacht door tot een uur of twee de volgende dag. Ik moet wel gelijk even wat recht zetten. Want er werd net gezegd dat ik als een echte musketier ook de marathon heb gelopen. Dat klopt. Maar dat was in 2013. En dit jaar heb ik samen met mijn vrouw en nog meer crew hebben wij de musketlon georganiseerd. En dat was voor de vervolgde kerk. En om eigenlijk gelijk ermee te beginnen, ik heb een filmpje meegenomen. En misschien zou die nu getoond kunnen worden. Lukt dat?
Er was nooit grotere druk op de kerk van Jezus Christus. Er was nooit meer vervolging dan er vandaag is. De foto's van zijn 2 jongste kinderen, 2 zoontjes, als onderdeel van een gigantische terreurcampagne tegen de kerk van Jezus. In zijn woonkamer door het hoofd geschoten. Hij en zijn zoon, ik trof zijn oudste zoon ook, dienen nog altijd de kerk in Bagdad. Dit verhaal is het verhaal van duizenden andere mensen.
The centers for the Iraqi refugees here, they are living over than 14 families together in this building. As you see, just the partition between each family and the other family.
Het verhaal wat hij vertelt over de vraag van mannen en vrouwen op moesten stellen. En dat zijn die vrouwen met de vraag van, lees je mannen aan? Op het moment dat die vrouw en man aanwezen, dan werd die man voor een ogen doodgeschoten. En als die met een pistool ging, dan ging met zwaard, met het mes. Met een kinderen bijstand.
So the musketlon is not just about the physical challenge, it's about being able to renew your faith in Jesus Christ. That is done through the times that we have of devotion, but at the same time, it's being able to be with our persecuted brothers and sisters who have hope in Jesus. He's their everything, and through their testimony, we get a sense of what is really important in life, that we may suffer, we may have to endure a lot of heartache in life, but after all, it's all about Jesus.
Dit was een dikke week geleden en we waren hier een jaar ongeveer mee bezig om deze reis voor te bereiden. En wij gaan zeg maar over de wereld. We gingen naar 5 landen dit jaar. Op dit moment zijn er een ploeg mensen die zijn de Kilimanjaro aan het beklimmen voor recht en gerechtigheid brengen in Afrika. En wij gingen met een groep mensen, gingen wij namens Open Doors, gingen wij via de Muscatlon geld inzamelen voor deze vervolgde kerk. En we waren daar zo al een jaar mee bezig. In oktober waren we daar en in maart waren we weer opnieuw. En op een gegeven moment gingen mijn vrouw en ik, die gingen... Op een dag gingen we naar Noord-Jordanië vanuit Bethlehem, vanuit het Palestijns gebied, gingen we naar Noord-Jordanië om de ontmoetingen met deze vluchtelingen, wat jullie vandaag net op een filmpje hebben gezien, om dat te organiseren. En we kwamen daar aan en we hadden zo een gesprek met die directeur van de Jordan Bible Society. En ik zei zo tegen hem van, joh, als wij nou vannacht, mijn vrouw en ik, dit plan schrijven hoe we het willen doen, is dan morgenochtend, als we dat dan nog even met elkaar bespreken, is er dan 's middags nog tijd om deze mensen te ontmoeten. We zijn nu een jaar bezig met organiseren, maar Heer, ik wil graag dat u mijn hart aanraakt. Want ik wil graag ruiken, proeven, voelen wat deze mensen meemaken, voordat we daar met de groep heen gingen. En dat hebben we gedaan. En we kwamen bij 3 gezinnen. En het eerste gezin waar Karen en ik toen terechtkwamen, was een jong gezin. En die vrouw die vertelde ons van een prachtig mooi dorpje in Syrië. En die S die kwam het dorp binnenrijden met grote megafoon op hun dak. En zij greep snel allemaal spulletjes bij haar die nog waardevol waren. En ze vluchtte met het gezin het dorp uit. En net buiten het dorp daar stond die S op hun te wachten. En Jezus zei tegen haar, van moet je eens luisteren. En ze grepen al hun waardevolle spullen en zelfs hun trouwring. En als het niet snel genoeg afging, dan hakten ze hem er wel af. En toen zei die man, die zei tegen deze vrouw, van moet je eens luisteren. Jij en je gezin en je vader en moeder, jullie mogen doorgaan. Maar het kost jullie 1 kind. En deze vrouw, die gaf haar jongste dochter weg. Voor het behoud van haar hele familie. En met zo'n vrouw praat je dan. En wat moet je dan zeggen? Ik weet het niet. Kun je je voorstellen wat er beweegt, wat er in zo'n vrouw omgaat? En maar niet te spreken over dat meisje wat daarmee gebeurt. En het volgende gezin waar we mee spraken, dat was een gezin net zoals die van ons eigenlijk. En precies hetzelfde gebeurde. Die S die komt het dorp binnenvallen en... Die vader die rent het dorp in om zijn kinderen te zoeken. En hij vindt zijn jonge zoontje op straat opengereten. En hij vindt zijn prachtige, mooie, jonge dochter van 16 jaar. Aan een boom opgehangen. Haar hoofd naar beneden en haar ingewanden eruit. Dat is de volgende kerk. Dat is op dit moment gaande. En weet je... Bij ons in Snee komen nu straks 600 vluchtelingen en dan hoor je allemaal gemurmel in de stad. Maar we moeten ze welkom heten, mensen. Dit zijn echt vluchtelingen. Dat zijn onze broeders en zusters. En het zit nog best wel diep in mijn leven nu en daarom wou ik dit ook met jullie delen. Mijn vraag was om te spreken over de vervolgde kerk, maar ik denk, dit wil ik met jullie delen. En ik wil nu overgaan op Jozef en... Af en toe kom ik er misschien eventjes op terug. Maar neem dit plaatje in ieder geval mee. Mee naar huis. Ik wil beginnen met te lezen in Genesis 39. We gaan het nu hebben over Jozef. We vallen eigenlijk direct in het verhaal van het levensverhaal van Jozef. Als Jozef verkocht is door zijn broers. En dan is hij naar Egypte gesleurd en... Daar moet hij werken in het huis van Potifar. Potifar is een hoveling van de farao. En dan staat er in Genesis 39. Jozef nu, die werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van de farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, die kocht hem van de Islamieten, die hem daarheen hadden gebracht. En de Heere... dat gaf hij in zijn hand. En van het oogst Heere rustte op alles wat hij had, zowel in het huis als op het veld. En in vers 21, en de Heere was met Jozef. En vers 23 aan het einde, omdat de Heere met hem was. We gaan het hebben over Jozef. Jozef in de put, Jozef in de verleiding en Jozef in de gevangenschap. En probeer tijdens deze preek, een preek vind ik eigenlijk geen mooi woord, tijdens dit praatje ook de parallellen te vinden tussen het leven van Jozef en het leven van Jezus. Maar ook de parallellen tussen het leven van Jozef en het leven van uzelf. Jacob Jansen, zo heette mijn paken, dat zeggen wij in Friesland. En ik ben naar hem vernoemd. En mijn paken, dat was een grote en sterke, maar ook een strenge man. Maar hij was rechtvaardig. En in de Tweede Wereldoorlog is hij samen met zijn broer opgepakt door de Duitsers, zoals hij ze noemde, en te werk gesteld in een van de vele kampen in Duitsland. En hij was timmerman en zijn broer die was veehouder in het kamp. En op een gegeven moment, op een gegeven dag, kreeg zijn broer te horen dat de geallieerden eraan kwamen. En hij en zijn broer, die zijn 's nachts zijn ze ontsnapt. Maar ze raakten elkaar kwijt. En mijn paken die is toen ondergedoken in een boerderij van een hele mooie jonge dame, die later zijn vrouw werd, dus mijn Beppe. En zijn broer die wist op tijd de geallieerden te bereiken om zo het kamp te ontzetten. Dat zijn mooie verhalen en ik denk dat jullie allemaal wel van zulke soort verhalen kennen. Maar Jozef in ieder geval wel. En wat wil je ook met grootouders als Abraham, Isaac en hun vader Jacob? Abraham, een nomade uit Ur. Abraham, een aartsvader die persoonlijke openbaringen kreeg van de Allerhoogste. Abraham die zijn zoon moest offeren. Abraham die van God de belofte kreeg van een nageslacht zo groot als de sterren aan de hemel. En een vader Jacob, die een droom had, een droom van een ladder die tot aan de hemel reikte. En kende die droom van zijn vader. En het is allemaal verhalen van zegen, strijd, intrige, geloof, openbaring en afwezigheid van God. En dit waren de verhalen die Jozef zijn identiteit vormden. Maar vanaf Genesis 37 gaat het vooral over Jozef. En Jozef was een dromer. En Jozef die kreeg een droom, zelfs tot tweemaal toe. Beide met dezelfde strekking en eigenlijk een bevestiging van wat zijn vader Jacob al in zijn zoon zag. Jozef is voorbestemd voor een groot en invloedrijk leven. Het plan van God met Jozef stond vast, staat vast. En wat nu precies het motief was van Jozef om zijn dromen te delen met zijn vader en zijn broers, dat weten we niet. Soms wordt hij afgeschilderd als opscheppertje. Maar daar geloof ik niet in. Weet je, Jozef die woonde in een tentenkamp. Met alleen zijn familie. Hij woonde niet in een stad zoals Apeldoorn met heel veel vrienden om hem heen. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij zijn dromen graag wilde delen. Met wie kon hij dat beter dan met zijn broers en zijn vader? Maar in plaats van steun van zijn broers wakkerde hij alleen maar meer de haat en jaloezie op bij zijn broers. Die begon eigenlijk toen hij die mantel van zijn vader kreeg. Net zoals de mantel die overgegeven werd van Elia op Elisa, zo stond ook deze mantel voor een hemelsplan dat God voor heeft met deze persoon. En zijn broers die wisten en die begrepen dat maar al te goed. En Jozef die was 17 jaar toen hij zijn dromen kreeg. En op deze leeftijd stuurde zijn vader hem erop uit om zijn broers te zoeken. En we lezen daar gauw overheen, maar zo'n trip dat kost een paar dagen. En is bepaald niet ongevaarlijk. Maar zijn vader die had er klaarblijkelijk alle vertrouwen in. En van Jozef lezen we niet dat hij bang is uitgevallen. Sterker nog, hij stapt zo op zijn broers af. En zijn broers dat waren bepaald geen lievertjes. Nee, rauwe bonken waren dat. Ruben die met de bijvrouw van zijn vader naar bed was geweest. Simeon en Levi die een hele stad, alle mannen van een hele stad uitmoorden. En de stad plunderden en alle vrouwen en kinderen tot slaaf roofden. Maar Jozef, hij vertrouwde erop dat ze hem goed zouden behandelen. Net zoals hij hen in vertrouwen zijn dromen had verteld. Maar dit kwam hem duur te staan. Zijn broers die trokken de mantel van zijn lijf. En letterlijk staat er, zij strippen Jozef zijn bovenkleed af. Net zoals een dier van zijn huid wordt gestript. En vervolgens dumpen ze in de put. Jozef beroofd van zijn mantel, van zijn familie en van zijn vrienden, van zijn vrijheid, maar niet van zijn dromen. Wat zal hij een doodsangsten hebben uitgestaan daar in die put? Maar die put, Jozef in de put, dat was niet toevallig. God die was bezig om zijn grote plan te weven. Jozef die moest naar Egypte om de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob te redden van de hongersnood. Jozef, dat zou de voorloper worden, de redder van het volk. Dat is allemaal geweldig. Maar ondertussen zit Jozef in de put. En hij weet niet hoe hij het hebben moet. Wat is nou die God van mijn dromen? Help! Wat zal hij het uitgeschreeuwd hebben? Maar mensen, als we goed naar de mensen luisteren, horen wij vaak dat juist deze putervaringen de weg blijken naar de grootste zegeningen. Putervaringen die vormen je karakter en die testen en die bouwen je geloof op. En Jozef die was misschien wel veel te veel bezig met zijn dromen. Maar die put die werpt hem terug op God. En mensen, als je in de put zit, als je het zicht op God volkomen kwijt bent, denk dan aan dit verhaal. We lezen nergens dat Jozef zich heeft pijn gedaan. Nee, want God die was bij hem. We lezen ook nergens dat Jozef in die put blijft zitten. Nee, God die had een veel groter plan voor hem. Veel groter plan met hem voor ogen. En zo is het ook met jou. Als je het zicht op God kwijt bent. Of je zit in de put. God die is er nog steeds, ook al merk je het niet. En hij bevrijdt jou uit die put. Hij volmaakt zijn plan met jouw leven. Want hij raffelt niet af waar hij zo mooi aan is begonnen. En terwijl ik het zeg, moet ik eigenlijk denken aan Johannes 6, volgens mij. En Johannes 6, vorige week waren we onder andere even op het meer van Galilea en had ik het voorrecht dat ik op de boot een verhaaltje mocht vertellen over de storm op het meer. Het ging eigenlijk zo over G-kracht, God, gemeente, gezin, gerechtigheid. Nou, ik denk, dan maken we hiervan gewoon de golven op het meer. Maar goed. Jozef in de put. In Johannes 6, daar lezen we dat de discipelen 's avonds laat het meer op gaan om te vissen. Het wordt nacht en aarde donker en het begint te stormen. Te stormen in het leven van deze discipelen, net zoals het stormt misschien wel in jouw leven. In ieder geval zoals het stormt in het leven van Jozef. En Jezus die is boven op een berg, is hij aan het bidden. En hij ziet die storm op het meer. Hij ziet die storm in het leven van deze mannen. En Jezus die komt langs zij. En Jezus die komt aan boord. En er staat er zo mooi geschreven. En terstond bereikten ze de oever. Jezus stapt aan boord en terstond bereikten ze de oever. Terwijl het een meer is van 11 bij 20 kilometer groot. En ze waren midden op het meer. Weet je, als je in de storm zit, als je in de put zit zoals Jozef. Neem Jezus dan aan boord van jouw probleem en je zorg. En je zult zien dat die storm minder wordt. Minder zwaar wordt, want je verlegt je focus op de Heer. Je krijgt weer vaste grond onder je voeten. Je krijgt weer vaste grond onder je leven. Even terug naar Jozef. Jozef is inmiddels de beheerder van alle zaken in het huis van Potifar. En hij wordt zelfs rentmeester van heel zijn bezit. En er staat van Jozef geschreven dat hij knap en aantrekkelijk is. Ik sla even een stukje over, sorry. Jozef in de put. Net zoals de discipelen in de storm. Voordat Jozef in het huis van Potifar komt, wordt hij voor 20 zilverstukken verkocht. En wordt hij eindeloos aan de staart van een kameel meegetrokken naar Egypte, door de woestijn. En uiteindelijk belandt hij als slaaf bij Potifar, slaaf in een vreemd land. En het lijkt wel of de duisternis hem overmand. En er staat er zomaar 4 keer achter elkaar. De Heer die stond Jozef terzijde en hij zegende hem. De Heer stond Jozef terzijde en hij zegende hem. De Heer stond Jozef terzijde en hij zegende hem. De Heer stond Jozef terzijde en hij zegende hem. 4 keer de zegen, we hebben het net gelezen. God komt langzij. En dat op het moment dat die 17-jarige Jozef als dwangarbeider in het huis van Potifar te werk wordt gesteld. 17 jaar, kun je dat voorstellen? Onze oudste zoon die is net 18. Hij is bang zijn familie nooit meer terug te zien. Sterker nog, honderden kilometers verwijderd van zijn familie. En juist daar in die slavernij, daar stort God zijn zegen uit over Jozef. In de duisternis stort God zijn licht uit over Jozef. In een ver land, honderden kilometers verwijderd van zijn familie. Net zoals deze mensen die jullie net op een film hebben gezien. Op de vlucht, verkocht als slaaf, ontheemd, ver van je familie. Weet je? En jij mag dan die zegen zijn. Jij mag dan langs zij komen. Jij kan dan dat stukje hemel zijn dat in die put neerdaalt. Jij kunt het verschil maken voor deze mensen. Hoe dan? Misschien door gebed. Zeker door gebed. Maar ook gewoon door jullie steun. Weet je, bij ons in Sneek komen nou 600 Syrische en Iraakse vluchtelingen. En ik zei het al, we moeten ze omarmen. Ik weet niet hoe dat hier in Apeldoorn is, maar jullie kunnen dat stukje zegen zijn. Zoals ik al zei, hij is inmiddels is hij beheerder geworden in het huis van Potifar. Zelfs rentmeester van al zijn bezit. En dan staat er van Jozef geschreven dat hij knap en aantrekkelijk is. Een soort van Brad Pitt. Ik denk, hij zal wel wat op mij geleken hebben, zoiets. En deze aantrekkelijke Jozef, die krijgt te maken met de verleiding van een vrouw. En wel te verstaan, de vrouw van Potifar. Maar Jozef, die is erop voorbereid. Natuurlijk heeft hij gemerkt en gevoeld dat deze vrouw hem begeerde. Maar hij was standvastig in zijn geloof en hij zei nee. Hij zei nee tegen de verleiding. Want Jozef die werd gevoed door zijn dromen. En hij wist dat hij de vervulling van zijn dromen zou mislopen wanneer hij de verleiding niet zou weerstaan. En dan is de vraag aan jou. Op welk gebied word jij verzocht? Is dat geld, macht, is dat seks? Ben jij voorbereid? Ben jij standvastig? Mensen, zorg ervoor dat je leven niet te saai is of te lusteloos, zodat je in de verleiding komt. En zorg ervoor dat je dromen niet te klein zijn. Jozef in de put. Jozef in de verleiding. En opnieuw komt het te duur te staan. Want hij wordt in de gevangenis gegooid. Maar in de gevangenis zien we opnieuw de hand van God op het leven van Jozef. God die komt weer langs zij. Jozef zijn houding, zijn manier van leven. Zijn hele zijn is doorspekt met vertrouwen op God. En dat zorgt ervoor dat hij uiteindelijk de leiding krijgt over alle gevangenen. En je moet weten in die tijd dat Als je iets had gedaan wat niet naar de zin was van of de farao of noem dan ook maar op, dan kwam je echt niet in de gevangenis. Dan werd je echt een kopje kleiner gemaakt. Alleen hoogopgeleide mensen en mensen zoals Jozef die kwamen in de gevangenis. En Jozef die krijgt uiteindelijk de leiding over al deze gevangenen. En het waren hoogopgeleide, invloedrijke mensen. Mensen die een hoge functie hadden in bouwprojecten of irrigatieprojecten of landbouwprojecten. God die was bezig met zijn plan. Op deze wijze leerde Jozef al de kennis van deze mensen, wat hem later goed van pas zou komen. En Jozef die gaf alles wat hij had. En wat een les voor ons. Zelfs in de kerker van je leven, geef wat je hebt. En wees trouw in de kleine dingen en wees bereid. Want Jozef die leert ons dat, waar we ons ook bevinden, in welke situatie dan ook, God die wil ons gebruiken. En je zult zien hoe God zijn zegen verbindt aan jouw leven. Hoe hartverscheurend deze put zijn ook was. Hoe vernederend Jozef slavernij moest zijn geweest en moest zijn gevoeld. En hoe uitzichtloos zijn jaren in de gevangenis ook leken. Toch was het allemaal nodig om Jozef de nederigheid, de volharding en het leiderschap te leren dat hij nodig zou hebben voor het vervullen van zijn taak. En wij zijn vaak ongeduldig. Wij willen alles nu. Maar God neemt de tijd om ons leven volledig tot zijn doel te laten komen. Jozef die stierf toen hij 110 jaar oud was. En uiteindelijk is hij de op één na machtigste man ter wereld destijds geworden. Hij stond net onder de farao. Hij was de rechterhand van de farao. En Jozef die werd uiteindelijk de redder van het volk Israël. De redder van het volk van zijn voorvaderen. En Jozef die ging via een lijdensweg voor het volk uit om redding te brengen. Net zoals onze Jezus. Maar wat is nu de grote boodschap achter het leven van Jozef? Ik denk dit. De levensles van Jozef is wel dat de weg naar de heerlijkheid voert via de weg van lijden, strijd, moeite en zorg. De levensles van Jozef is wel dat de weg naar de heerlijkheid voert via de weg van lijden, strijd, moeite en zorg. Net zo als die mensen in de Midden-Oost. Lijden, moeite en strijd. Maar het is de weg naar de heerlijkheid. Want er is maar één die alles in zijn hand heeft. Ook al zitten ze in de put. Ook al zitten ze in de gevangenis. Ook al wordt hun leven verscheurd. God is bij hen. Weet je, het filmpje zei het al, op dit moment worden er nog nooit zoveel mensen vervolgd, nog nooit zoveel christenen vervolgd in de hele geschiedenis als nu. Maar hoe krom het ook is, op dit moment, in deze tijd, komen er nog nooit zoveel moslims tot bekering. Zijn er nog nooit zoveel moslims die Jezus vinden. Ik heb een t-shirt meegenomen. Het is een t-shirt die ik wel vaak heb gebruikt in een toespraak. Voorop zie je een teken en dat is de N van Nazareër, Christen. En dit plaatje dat wordt veel op de huizen van christenen geschilderd. Bekeer je je niet, dan is het gevolg de dood. En dit t-shirt betekent Nazarene Christen. En door dit t-shirt te dragen zeg je eigenlijk van we are N, we are Christians, we are Nazarenes. Maar je zegt tevens eigenlijk we are one. En dat zijn we toch? Hier als gemeente in Apeldoorn en een gemeente wereldwijd. Wij zijn één. En hij ziet het onrecht. Waardoor hij door jou iets aan wil doen. Hij heeft ons nodig. Ridders, prinsessen. En daarom is het leven hier en nu vooral een trainingsschool. Want God die wil jouw karakter vormen, net zoals hij dat bij Jozef deed. Weet je, in 1944 trok kolonel Piper, hij was het hoofd van de SS, trok het dorpje La Glaise binnen. Ik weet niet of je wel eens vaker musketiers spreken, maar dit is het dorpje waar de stad is van ieder karakterweekend in de Ardennen. Karakterweekend van de vierde musketier. En onlangs pas las ik dit verhaal. Piper trok met zijn regiment het dorpje La Glaise binnen. En La Glaise betekent de kerk. En wanneer je het dorpje ziet, dan zie je het kerkje. Dat kan ook iets anders, want het kerkje staat midden op een heuvel, midden in het dorp. En dit werd het centrum van het Ardennenoffensief, waar een van de belangrijkste veldslagen plaatsvond. En het dorpje werd door de hevige gevechten compleet aan puin geschoten. En ook dat kerkje, dat moest eraan geloven. En na 5 heftige dagen van geweld knepen Piper en zijn 900 mannen, die knepen ertussenuit. En de bewoners die kwamen voorzichtig weer tevoorschijn uit hun schuilkelders en uit hun, weet ik veel waar. En ze namen de schade op. 80% van het dorpje was verwoest. Maar plots was daar een ontdekking. De bevolking die ging dat kapotgeschoten kerkje binnen. En deze kerk die lag bezaaid met gouden dukaten uit de Spaanse overheersing. De Spaanse bezetting. Destijds had men deze schat in de muren van het kerkje verstopt om te voorkomen dat het geld zou worden gestolen. Het was in de vergetelheid geraakt. Maar de granaten van Piper's tank die hadden de muur van deze kerk kapotgeschoten. En zo kwam ook deze schat aan het licht. Mensen, God heeft jouw lichaam mooi gemaakt. Je ogen die zitten van voor in je hoofd, je blik vooruit. Jaag je dromen na, die je voor God hebt gekregen, zoals Jozef deed. En je oren die staan naar voren. Zodoende hoef je de achterklep en de roddel niet te horen. En je mond zit aan de voorkant, om te bemoedigen. En je voeten die staan naar voren gericht. Je hoeft niet achteruit te lopen. Jozef die is ook niet gevlucht. En je handen die staan naar voren. Zijn naar voren gericht om te doen, om te dienen. Er is maar één ding naar achteren gericht. En dat is je achterwerk. Om de shit van je leven achter je te laten en weg te spoelen. Men zegt wel eens, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar houd vol. Houd vol in de put. Houd vol in de verleiding. Houd vol in de gevangenis. Houd vol. Vul het zelf maar in. Houd vol. Broeders en zusters, houd vol. Want vanuit die kapotgeschoten kerk komt een pot met goud tevoorschijn. Vanuit jouw kapotgemaakte leven, jouw aangeschoten leven, komt iets moois tevoorschijn. Vanuit de kapotgeschoten, vervolgde kerk, komt iets moois tevoorschijn. En dat is de overwinning in Jezus Christus. En als laatste, vergeet je dromen niet. Jozef kreeg zijn dromen toen hij 17 was. En de meeste mensen die krijgen een grote droom voor hun leven tussen hun 17e en hun 30e. Misschien door een vleugje onbevangenheid. Maar wat is er over van uw dromen? Wat is er van terechtgekomen? Als God u dromen heeft gegeven, jaag ze daarna zoals Jozef dat deed. U bent nooit te oud. En trek de mantel aan die uw vader u heeft gegeven. Amen.